Goedenavond.
Het is goed om hier te zijn. Vanavond zullen we een begin gaan maken met het boek van Jesaja. En Jesaja is eigenlijk een type, als ik dat zo mag zeggen, van boek, wat we eigenlijk nog niet eerder zijn tegengekomen. Dus we gaan eigenlijk een stukje nieuw avontuur in. Met het boek van Jesaja. Want Jesaja is wat we ook wel noemen een van de grote profeten. En vanaf nu, dus vanaf Jesaja, zijn eigenlijk alle boeken die volgen, vallen eigenlijk allemaal in diezelfde genre. In de zin van, het zijn allemaal profetische boeken. Dus tot nu toe hebben we gehad Genesis, dat betekent begin. Dus dat spreekt over het begin van heel veel verschillende dingen. Dan heb je Exodus, dat betekent uittocht. Daarin is hoofdzakelijk beschreven de uittocht uit Egypte. En zo ga je dan verder. Dan kom je bij de tijd van de richteren, kom je bij de tijd van de koningen. Koningen, kronieken, Samuel. We spreken allemaal de tijden van de koningen. De ene wat meer het ene gedeelte, de andere wat meer het andere gedeelte. En dan krijg je uiteindelijk wat ze dan ook wel noemen de poëtische boeken, psalmen, spreuken, prediker. En zoals we dat het laatste keer ook gezien hebben, hebben we dat eigenlijk afgesloten met het boek van Hooglied. Hooglied is een van die, zou ik zelf zeggen, pareltjes die echt zo verschrikkelijk mooi zijn. Die natuurlijk spreken over de vrouw en man, maar daarnaast spreekt het ook over God en Israël als het ware, God en zijn kinderen. En ook natuurlijk in het Nieuwe Testament, God met het geestelijke Israël. En dat is eigenlijk waar we dan vanavond ook een beetje als het ware naartoe gaan, in de zin dat God heeft een Israël gehad, als ik het zo mag zeggen, dat bestond uit een land met mensen, en dat zat als het ware tussen vier grenzen. Maar helemaal van eigenlijk vanaf het allerprilste begin van de Bijbel, daar lezen we al in Genesis hoofdstuk 12 dat God een belofte geeft aan Abraham, dat in hem zouden niet alleen Israël gezegend worden, maar in hem zouden alle volken, alle naties, alle mensen van de hele wereld zouden in de zegen van Abraham gezegend worden. Met andere woorden, we krijgen nu eigenlijk in het boek van Jesaja, krijgen we een beschrijving van het volk van Israël. Het volk wat zichzelf tussen vier grenzen bevond. Maar dat boek van Jesaja en ook die andere profeten, die gaan ons elke keer ook een stukje laten zien van dat geestelijke Israël, als ik dat zo mag noemen. Van de tijd die we ook wel mogen noemen onder Christus. Want toen Christus gekomen is, weten wij dat toen hij na zijn opstanding in Matteüs 28, daar wordt ook gezegd dat mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Overal. Niet alleen maar tussen die vier grenzen van wat Israël was, maar hij heeft alle macht gekregen van God in de hemel en op de aarde. En daar zien we dan aan dat Jezus als het ware degene is die in het Oude Testament beloofd wordt, waarin wij dan ook gaan zien dat in hem zijn uiteindelijk de beloften die God gegeven heeft in het Oude Testament, die zijn in hem bewaarheid geworden. En dat is dan een beetje dat boek van Jesaja. Enerzijds gaan we daar zien een beschrijving van dat volk van Israël. In de tweede plaats gaan we ook in Jesaja zien dat andere naties die rond het volk van Israël zaten, die worden ook beschreven. Wat ook tegelijkertijd laat zien dat God niet alleen wat met Israël had, maar God had wel degelijk ook een belang en een boodschap naar alle andere naties die er als het ware waren. En het tweede wat we dan zien is dat we gaan die, wat ik zelf eigenlijk dan noem, die lichtflitsen, die we elke keer door dat boek heen krijgen, die een beeld gaan geven van wat er uiteindelijk in de toekomst zou gaan gebeuren. Jesaja, we zullen voor de rest niet over Jesaja zelf gaan spreken. We komen aast in dat boek. Zullen we in de loop van de tijd zullen we daar ook verschillende dingen tegenkomen over Jesaja. Dus we gaan daar voor de rest niet te veel op in. Waar we wel even op in willen gaan is Jesaja hoofdstuk 1 vers 1. Dat is eigenlijk gelijk al heel belangrijk voor een aantal verschillende redenen. Daar staat geschreven in hoofdstuk 1 vers 1 het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij heeft gezien over Juda en over Israël. In de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Jechizkia, koningen van Juda. Nou, een aantal punten die erg belangrijk zijn hier in dit vers, is in de eerste plaats de naam Jesaja. Want de naam Jesaja is eigenlijk niet zomaar een naam. De naam Jesaja, dat betekent Jehovah die redt. Of Jehovah is zaligheid. Of Jehovah heeft gered. En dat is dan tegelijkertijd alweer een hele bijzondere naam. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat juist in dat boek van Jesaja, daar worden al die profetieën gegeven over Jezus, over zijn bediening en over zijn koninkrijk. Met andere woorden, Jesaja, zoals eigenlijk alle andere oud-testamentische mensen die geschreven hebben, die hebben allemaal, zijn zij een beeld van Jezus Christus. Gaat maar helemaal terug naar het begin, gaat maar helemaal naar het einde van het Oude Testament, dan zie je eigenlijk allemaal dat al die profeten die hebben gesproken, die hebben eigenlijk allemaal een deel van Jezus in hun persoonlijkheid en in hun bediening. Als we het dan over Mozes hebben, dan weten wij dat Mozes zegt van nou, ik ben een profeet van God, maar er komt iemand na mij, daar moet je echt naar gaan luisteren. En zoals Mozes het volk uit Egypte geleid heeft en naar het land van Israël heeft gebracht, is Jezus degene die ons uit het land van zonde haalt en die ons naar het land van vloeiende van melk en honing brengt. En zo kan je eigenlijk al die profeten kan je langs gaan en allemaal hebben zij een aspect van de bediening van Christus. En dan zie je ook in Jesaja, Jesaja is eigenlijk degene die Israël een hoop aanbiedt die alle begrip te boven gaat. Jesaja laat zien in dit boek dat ondanks het feit dat Juda en Jeruzalem het er heel slecht van afgebracht hebben, dat er een overblijfsel zal zijn dat terug zou komen naar het land. Maar er zou in de toekomst zou er nog iets veel groters gaan gebeuren. En dat is dat Jehovah zou gaan redden door de persoon van Jezus Christus. En dat is zo verschrikkelijk bijzonder dat al die personen van dat Oude Testament, die laten allemaal als het ware zien van ik ben de kleine Jezus. En de woorden die hun spraken, dat waren allemaal woorden die hadden allemaal, waren die gericht op uiteindelijk die grote Jezus, die uiteindelijk zou komen, die geboren werd uit de maagd Maria. Dus Jesaja is dan gelijk al een naam die ons heel veel inzicht geeft in de persoonlijkheid van Jezus Christus. En uiteindelijk ook de inhoud van het boek van Jesaja. Het tweede wat erg belangrijk is, is dat hij spreekt een gezicht dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem. Nou, waarom is dat even belangrijk? Dat is belangrijk omdat het land van Israël, dat was natuurlijk uiteindelijk in tweeën verdeeld. En Juda en Jeruzalem, dat was eigenlijk het zuidelijke gedeelte waarin Jeruzalem was, maar wat ook inderdaad Juda genoemd wordt. Maar als je verder gaat kijken in het boek van Jesaja, dan kom je uiteindelijk ook de term Israël tegen. En daar wordt dan Israël gebruikt voor de hele natie van Israël. Dus die namen, die zijn eigenlijk ook heel belangrijk. Misschien voor ons op dit moment niet zo heel erg belangrijk, maar het zijn wel belangrijke namen die allebei hun eigen unieke betekenis hebben. Het derde element wat er belangrijk is uit vers 1 is dat het tijdselement waarin Jesaja spreekt. En dat is in de dagen van de koningen van Juda. Nou, waarom is dat even belangrijk? Dat is belangrijk omdat in de chronologie van het hele verhaal van het volk van Israël weten wij dat op een gegeven moment is het noordelijke gedeelte is eerst weggevoerd door Nebukadnezar. En later is ook het zuidelijke, Juda of Jeruzalem, dat is ook weggevoerd. Dus het tijdselement waarin Jesaja spreekt, dat is nog voor die wegvoering. En dat is even belangrijk, want als je bijvoorbeeld bij Ezechiël komt, daar staat bijvoorbeeld dat Ezechiël, die was onder de ballingen. Dus toen dat boek van Ezechiël wordt weer geschreven, als ze al in ballingschap zijn, en dan stuurt God Ezechiël, en als je het begin van het boek van Ezechiël kent, dan zie je ook dat dat een heel bijzonder boek is, want daar zijn ze al in de wegvoering. Maar wat zegt God als het ware door de persoon van Ezechiël? God zegt eigenlijk, ik ga het nog een keer proberen. Ik ga het nog een keer proberen. Dus eerst heb hij Jesaja al gestuurd. En nog een aantal andere profeten. Want Jeremia is ook iemand. Die spreekt ook al voordat zij weggevoerd worden. Met andere woorden, wat ik daar ook mee wil laten zien. Is hoe groot de liefde van God is. Hoe groot de liefde van God is. En die liefde van God, die kan je eigenlijk alleen maar gaan begrijpen, die volheid van de liefde van God, als je het hele verhaal van dat Oude Testament goed kent. Want soms dan ga je zo'n boek lezen van Jesaja of Ezechiël, en dan staat er dat God zegt, ik zal hun wel eens even dit of dat gaan doen. Dan denk je van zo, dat is pittig, dat is hard. Maar als je het hele verhaal gaat zien, dan zie je dat hij eerst Jesaja hebt gestuurd. Dan stuurt hij Jeremia. Dan zijn ze in de ballingschap. Dan gaat hij Ezechiël sturen. Dus als je die dingen allemaal in je gedachten hebt zitten en in je hart, dan zeg je van, oh, maar God had hun al een profeet gestuurd. Nog een profeet, nog een profeet, nog een profeet. En pas na al die profeten geweest te zijn, heeft hij uiteindelijk een oordeel uitgevoerd over dat volk. Met andere woorden, voor mijzelf zie ik daar een heel groot beeld in van de liefde van God. Voordat ze weggevoerd werden, zei God al van, ik ga iemand sturen om hun weer op het juiste pad te brengen. Ze deden het niet. God zegt van, ik ben al niet klaar. Dan komt Jeremia. Die gaat het ook weer proberen. Die zetten ze zelfs in de gevangenis. Dan komt Ezechiël. Daar zegt God tegen dat volk van Israël. Dat is zo hard van voorhoofd. Symbolische uitspraken. Maar hij zegt, jouw voorhoofd ga ik nog veel harder maken dan het hunne. Zodat jij jouw bediening kan toepassen. Met andere woorden. Want ik wil ze eigenlijk niet kwijt. Ik wil ze redden. Ik wil ze nog steeds naar me toe trekken. Als Ezechiël zijn voorhoofd niet hard gemaakt werd door God, had hij waarschijnlijk al maar 3 keer daar geweest zijn. En had hij tegen God gezegd, God, ik heb het gezien hoor. Ze willen toch niet luisteren, ze doen niks, ze willen niet horen, ze willen niks. ik ga weer naar huis. Maar God zegt, nee, ik wil jullie niet kwijt. Dat zien we eigenlijk in die woorden, dat God dat zegt. Wil jullie niet kwijt. Dus hij begint al met Jesaja in een heel vroeg stadium. Om te zeggen, kom, alsjeblieft, naar me terug. Goed. Jesaja, daar wordt ook van gezegd, maar goed, dat is niet 100% zeker, alhoewel dat wel volgens de traditie naar ons toe is gekomen, dat hij een van de profeten is geweest die door midden gezaagd is. En dat zie je in het boek van Hebreeën in hoofdstuk 12, dat daar gesproken wordt over een aantal verschillende aspecten wat Gods mensen meegemaakt hebben. En een van die dingen is dat de staat van sommigen zijn door midden gezaagd. Voor zover ik weet, is er in het Oude Testament, wordt daar niks van gezegd dat iemand door midden gezaagd is. Maar volgens de traditie is Jesaja door midden gezaagd door koning Manasse. En goed, Hebreeën 11 vers 37, die spreekt daarover dat de mensen door midden gezaagd zijn en niet hebben opgegeven. Goed, ik zou bijna zeggen, houdt die liefde van God, houdt dat vast. Dat God zo'n grote God is dat hij elke keer weer iemand stuurt voordat hij uiteindelijk dat oordeel liet komen. Want het oordeel kwam. Het oordeel kwam. Maar hij deed dat niet voordat hij alles gedaan had om hem nog bij zich terug te krijgen. Goed, wat staat er in vers 2? We gaan toch wel een aardig beetje dingen lezen vanavond. Omdat ook de eerste 5 hoofdstukken van Jesaja, die zijn heel erg belangrijk voor het goed begrijpen van de rest van Jesaja. En om ook een heel goed beeld te krijgen van wat er gebeurt. Er staat in vers 2, hoort hemelen en aarde, neig uw oor, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krip van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip, mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid. Het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen, zij hebben de Heere verlaten. De heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid. Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn, nog verbonden, nog met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand, uw akkers, daar eten vreemden van voor uw ogen, een woestenij als door vreemden ondersteboven gekeerd. En de dochter van Zion is achtergebleven als een hut in een wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad. Indien de Heere der Heerscharen ons niet enige weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk. Wat zien we hier? We zien hier een beschrijving van dat volk van God. En hij begint eigenlijk al in die woorden te spreken, hoort hemelen en aarde. Neig uw oor, want de Heere spreekt. Dus eigenlijk staat er hier in zoveel woorden, de hemelen en de aarde, die moesten luisteren wat er gebeurd was. De aarde, de hemel, alles op aarde, alles in de hemel, die moest luisteren wat er gebeurd was. En wat zien we dan hier? We zien dan hier dat dat volk van Israël, en we zullen aanzien in hoofdstuk 5 hoe de twee in relatie tot elkaar komen. God had alles gedaan voor het volk van Israël. En toch hadden zij zichzelf compleet afgekeerd van God. Dat woord in vers 4 is een heel belangrijk woord. In de eerste plaats het woord verlaten. Het woord verlaten is een woord wat wij natuurlijk heel goed kunnen begrijpen. Dat betekent dat je iets achter je laat. Dat je ergens mee stopt. Dat je ergens mee begonnen bent, maar je maakt het niet af. Maar dat tweede woord, versmaad, dat is een woord wat eigenlijk nog een stuk dieper gaat. En dat woord betekent om iets te verachten. Dat betekent om iets te verafschuwen. Dat betekent om daarbij ook gekoppeld om dat te verwerpen. Dus met andere woorden, ze hadden niet alleen maar God verlaten. Ze zeiden eigenlijk ook nog als het ware van, ik wil er ook gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Want dat is bitter in mijn mond als het ware. Hetgene wat God doet, hetgene wat God gedaan heeft, eigenlijk is het gewoon iets bitters geworden voor hun. Dat ze zeiden van, we gaan het niet alleen maar verlaten, maar we hebben ook nog zoiets van, er klopt helemaal niks van. Verachten, verafschuwen, iets versmaden. Dat is een woord. Dat is niet zomaar iets van, nou goed, ik heb het geprobeerd en het is niet zo, het past niet zo bij mij. Nee, dit is echt een woord dat zegt van, ik wil er gewoon niks. Ik wil er niks mee te maken hebben. En goed, we gaan zo die koppeling leggen als we in hoofdstuk 5 komen om te zien wat God uiteindelijk allemaal gedaan had. Maar wat staat er dan uiteindelijk? De dochter van Sion, die is achtergebleven als een hut in een wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld. Nou, dat is een beetje een beeld van het volk van Israël. Dat was als het ware de parel van God. Bij definitie van wat het volk van God was, bij wat het volk van God is. En je kan dan teruggaan naar het boek van Deuteronomium enzovoort. Daar zie je eigenlijk dat God zegt, ik heb jullie gekozen en ik heb jullie boven alle andere volken geplaatst. Jullie zijn mijn parel, jullie zijn degene die mijn naam dragen. Jullie zijn degene die deze wereld gaan laten zien wie ik ben. En nu zegt hij, je bent geworden als een hut in een wijngaard. Als een nachthut in een komkommerveld. Nou, dan zien we ook dat hij zegt in vers 9. Indien de Heere der Heerscharen ons niet enige weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk. Dus hier zien we ook weer dat hun waren als het ware rijp voor een veroordeling, zoals Sodom en Gomorra rijp waren voor hun veroordeling. Maar God zegt, als het ware, ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. En wat is nou een van die redenen waarom God nog niet klaar was? En dat zit eigenlijk ook een beetje verborgen in die woorden, enige weinige. Het woord, die woorden, die komen in het boek van Jesaja en ook in de andere profeten, komt dat verschillende keren naar voren. En de ene keer heet dat weinige, de andere keer heet het enige, de andere keer heet het een rest, de andere keer heet het een overblijfsel. Met andere woorden, God die heeft beloftes gemaakt aan Adam en Eva, dat hij vijandschap zou zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Hij heeft aan Abraham beloftes gemaakt dat zijn kinderen zouden worden als het zand van de zee en als de sterren van de lucht. Met andere woorden, wat hier eigenlijk in zoveel woorden staat, is dat God, die heeft er zelf uiteindelijk ook voor gezorgd, dat er een overblijfsel zou zijn, waardoor uiteindelijk Israël weer terug zou komen in het land, en dat de beloftes via het overblijfsel, dat die uiteindelijk bewaarheid zouden worden toen Johannes zei in Johannes 1 vers 29, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Want daar gaat het uiteindelijk helemaal om. Het gaat om dat lam dat de zonde van de wereld weg zou gaan nemen. Maar goed, dan komen we dat in dat boek van Jesaja, komen we dat een aantal verschillende keren komen we dat tegen. We zullen die keren ook gaan benadrukken, want dat is een belangrijk principe. Vers 10. Hoort het woord des Heren, bestuurders van Sodom. Neig uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Nou, interessant hier is dat Jesaja sprak niet tot Sodom. Jesaja sprak ook niet tot Gomorra. En toch deed hij het. Waarom? Het volk van God was geworden als Sodom en als Gomorra. Dus hij benoemt hen bij die woorden, alhoewel dat je dat niet letterlijk als het ware toepast, maar in de symbolische zin waren zij wel degelijk Sodom en Gomorra. Nou, en wat lezen we als we lezen in Genesis over Sodom en Gomorra? Dan lezen we dat, hoe staat dat er precies? Elke, zeg jij het eens?
Ik weet niet waar je precies naar verwijst.
Naar het hart. Alles wat ze in hun hart deden was...
Alles was ten alle tijden boos.
Alles was ten alle tijden boos. Ik weet dat in het Engels staat, the intent of their heart was evil continually. Met andere woorden, dit volk van Israël, waar Jesaja toekomt, daar zit gewoon uiteindelijk helemaal niks goeds meer in. Helemaal niks. Helemaal niks. En toch zegt God, ik ben nog niet klaar. En misschien als we dat hele boek van Jesaja gaan lezen, dat we dan eigenlijk zien dat God zegt, ik ben nog lang niet klaar met jullie. En wat dat allemaal weer laat zien, en ik hoop dat we dat echt ook begrijpen en in ons hart laten zinken, dat laat helemaal zien hoe groot de liefde van God is. Dat God zegt, hier is Jesaja, daarna komt Jeremia, daarna ben je in ballingschap, dan komt Ezechiël. Want ik wil jullie niet kwijt, ik wil jullie niet loslaten. En eigenlijk is vandaag de dag, is God precies hetzelfde. God is, zoals Petrus dat zegt, langmoedig. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Dus God is nog steeds elke dag aan het kloppen, aan de deur van ieder mens. Hij doet dat als het ware op zijn eigen unieke wijze. Het woord is daar het belangrijkste instrument in. Maar elke dag is God als het ware bezig om te zeggen van ik wil je niet kwijt. Ik wil je niet verloren laten gaan. God is nog steeds bezig in deze wereld op manieren die wij misschien nog ineens helemaal kunnen begrijpen en bevatten. Maar God die doet dat omdat hij een mens niet verloren wil gaan. Zoals dat hier ook weer duidelijk naar voren komt. Maar goed, dan zegt hij, waartoe dient mij de menigte uw slachtoffers? Zegt de Heere. Dan zegt hij, onverzadigd ben ik van de brandoffers van rammen en van het vet van mestkalveren en aan het bloed van stieren. Schapen en bokken heb ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? Met andere woorden, en dat zijn weer aspecten waar andere profeten weer heel veel over gaan spreken. God zegt hier als het ware van die hele menigte van slachtoffers die jullie in de tempel aan het brengen zijn. God zegt dat doet me helemaal niks. Met andere woorden, die tempel die stond daar in Jeruzalem en die Israëlieten, hoe slecht ze ook waren, ze bleven nog wel steeds naar de tempel gaan. Want ze waren de Israëlieten. En ze moesten uiteindelijk wel in die tempel hun offers brengen. Maar God zegt, het verzadigt mij niet. En waarom verzadigde God het niet? Dat zien we dan in vers 13. Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen. Gruwelijk reukwerk is het mij. Nieuwe maan en sabbat. Het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet. Onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat ik met heel mijn ziel. Zij zijn mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, uw handen zijn vol bloed. Dus wat zegt God? God zegt, jullie gaan wel elke sabbat naar de tempel. Jullie houden wel al die feesten die ik in Leviticus aan jullie heb gegeven. Hij zegt, maar eigenlijk kan je net zo goed thuis blijven. Eigenlijk hoef je dat helemaal niet te doen, want het helpt toch niks. Waarom? Hun handen waren gevuld met bloed. Hun handen waren gevuld met onrecht, zoals dat beschreven staat in het laatste gedeelte van vers 13. Dus hij zegt, je hebt onrecht, maar je hebt ook een feestelijke vergadering. God zegt van, kijk, hier is de keus. Kies maar of voor het ene of voor het andere. Maar wel op een zuivere manier. Nou, en dan zien we natuurlijk weer, zoals we dat net lazen, dat God zegt, je kan je handen wel uitbreiden. Met andere woorden, ze stonden met hun handen, stonden ze als het ware omhoog. Zoals het moest. Maar God zegt, ik verberg mijn ogen voor u. Nou, dat laat ons zien. En dat is ook belangrijk voor ons om te begrijpen. Christenen, die worden opgeroepen om heilig te zijn. Christenen worden opgeroepen om in hun daden, in hun handelen, in al hetgene wat zij doen, worden ze opgeroepen om een heilige wandel te leiden. En als een christen dat niet doet, maar hij gaat wel naar de samenkomst, dan zegt God als het ware van, je kan wel bidden in de samenkomst, je kan je handen wel uitbreiden, maar dat doe je echt geen goed. En dat zien we ook als we die tekst nog herinneren uit 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 7, waarover de man gezegd wordt, mannen, ga met je vrouwen om met ik denk even het woord kwijt.
Broze vaatwerk.
Ja, als broze vaatwerk. En dan staat er ook, als je dat niet doet, zullen je gebeden verhinderd worden. Nou, dat is eigenlijk een beetje het beeld wat we dan hier zien. Hier wordt dat toegepast op de Israëlieten, dat God zegt van ja, jullie komen wel die hele sabbat, komen jullie wel in de tempel, jullie brengen wel al jullie offerandes. Hij zegt maar, het doet jullie uiteindelijk totaal geen goed. Maar dan zien we ook weer wie God is. Dan zegt hij in vers 16, wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg, houdt op kwaad te doen, leert het goede te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doe recht aan de wees, verdedig de rechtszaak der weduwe. En dan komen deze woorden, waar die heel vaak aangehaald worden ook, in predicaties, bijbelstudies. Kom toch en laat ons te samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken. Met andere woorden, wat je hier ziet, is dat het volk van Israël, die had de wet van God verlaten. En ze hadden de wet van God niet alleen verlaten, ze hadden ook gezegd van, God, je hebt ons iets gegeven, maar ik denk toch beter dat het in de prullenbak past. Want die wetten die je ons hebt gegeven, wij versmaden ze. Wij verachten ze. Ze wilden er gewoon openlijk, als het ware, zonder enige schaamte, zeiden ze van, God, we willen er eigenlijk gewoon helemaal niks mee te maken hebben. We versmaden het, we verachten het, we verwerpen het. We doen het alsof het iets is waar we echt totaal helemaal niks mee kunnen. En dan zegt God deze woorden. Komt, laat ons er samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Als je luistert en gewillig bent, zult gij het goede des lands eten. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Als we dat in ons hart kunnen laten zakken. Als we die liefde van God in ons hart kunnen implementeren. Zou ik bijna zeggen, dan kunnen wij alles aan wat er op ons pad komt. Want wij groeien naar het beeld van God. En hier zijn mensen die zeggen tegen God, God, we willen niet alleen die weg verlaten, want we hebben een betere optie. Maar eigenlijk zeggen ze, want we spugen er een beetje op. We verachten het. We gooien het in de prullenbak. Het is een beetje vergif. Het doet ons helemaal geen goed, terwijl het juist heel goed was voor het volk. En dan, om die woorden te lezen, laat ons te samen richten. Vers 21. Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden? Zij die vervuld was van recht en waarin gerechtigheid overnachtte. Dus nu komt de vraag eigenlijk naar voren van, maar wat is er nou gebeurd met die hut? Die nu hier een veste genoemd wordt. En dat zit ook weer een beetje gekoppeld aan het feit dat Jeruzalem, dat is de stad Jeruzalem. Maar Zion, wat we ook tegenkomen, dat was de plaats in Jeruzalem waar het koninklijke paleis stond. En als je leest over David, en dat is ook weer zo verschrikkelijk mooi, David was een koning, er staat in van hem geschreven, hij richtte met recht en met gerechtigheid. Een beeld van Jezus Christus, die ook richt in recht en gerechtigheid. Maar het interessante hiervan is dat als je dit leest, dan zou je inderdaad gaan zeggen van, ja maar, wat is er dan gebeurd? Wat is er met die mensen gebeurd dat zij op dat punt kunnen komen dat ze zeggen van, we verlaten het en we verachten het. Hoe kan dat? Nou, en dat wordt nu als het ware uitgelegd, want zij was eens vervuld met recht. En gerechtigheid was iets wat daar overnachtte. Het was een deel geworden van die stad. Het was een deel geworden van het paleis. Het was een beeld geworden. Het was synoniem geworden als het ware met de stad. En nu waren er enkel moordenaars. Uw zilver is met onzuivere bestanddelen vermengd. Uw edele wijn is met water vervalst. Uw vorsten zijn opstandelingen en metgezellen der dieven. Ieder van hen is belust op geschenken en jaagt beloningen na. Aan de wees doen zij geen recht en de rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor. Ik zou bijna nog een beetje zeggen, dat klinkt een beetje als vandaag aan de dag. De mensen die over ons moeten lijden. We vinden er toch een aantal die vaak meer belust zijn op het geschenken die ze krijgen en de beloningen die ze najagen, als dat ze werkelijk het volk lijden. Maar dat is hetgene wat er gebeurd was met het volk van Israël. Daarom, vers 24, leidt het woord des Heren, de Heren der Heerscharen, de machtige Israëls, Wee, ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en ik wil mijn wreken op mijn vijanden. Ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal u slakken als met loog uitzuiveren en al uw looddelen verwijderen. Uw rechten zal ik weer maken als wel eer en uw raadsleden als in de beginnen. Daarna zal men u noemen stad der gerechtigheid, getrouwe vesten. Met andere woorden, mensen hebben nog wel eens wat problemen met het feit dat God iemand is die zichzelf wreekt. Veel mensen kijken naar het Oude Testament en die zien die verhalen en die zeggen van ja, maar die God is zo wreed van dat Oude Testament. En wat gebeurt er allemaal en wat is er allemaal aan de hand? Dat kan toch niet, want God is een God van liefde. God is een God van gerechtigheid. En dat is nou juist het cruciale woord in deze hele fase. God is gerecht. God is recht en het fundament van zijn troon is gerechtigheid. En ware gerechtigheid, als daar kwaad is, dan moeten daar één van twee dingen gebeuren. Het eerste wat kan gebeuren is, het kan vergeven worden. Als een mens zijn hart weer op God richt, zoals we dat net ook gelezen hebben, van kom maar tot mij, dan gaan we de zonde uitdelgen, dan is alles weer goed. Maar als dat niet gebeurt, dan vereist gerechtigheid dat er een straf volgt. Maar vergeet niet dat God dat pas doet nadat God als het ware al zijn instrumenten naar iemand heeft toegestuurd. En die persoon die zegt als het ware elke keer nee, 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 nee. Zoals in het Nieuwe Testament ook staat geschreven, dat in een van de gelijkenissen al zijn profeten waren gestuurd. En wat doet God als laatste? Hij stuurt zijn zoon. En wat doen ze daarmee? Daar zeggen ze ook tegen van, we hoeven je niet. Ga maar aan een kruis. Dat is de beste plaats die je verdient. Maar juist door die daad heeft God ook weer de wereld naar zichzelf toegetrokken. Met andere woorden, God is recht en rechtvaardig. En dat vereist dat God nooit door de vingers kan kijken. Maar God heeft er alles aan gedaan om de mens naar zich toe te trekken. Goed. God zegt als het ware hiervan, het oordeel gaat komen. Maar uw rechters zal ik weer maken als wel eer en uw raadsheren als in den beginnen. Daarna zal men u noemen stad der gerechtigheid, getrouwe vesten. Dus het zou weer terugkomen. Het zou weer hersteld worden. Sion zal door recht verlost worden. En wie daaruit zichzelf zal bekeren. Door gerechtigheid. Maar er zal verplettering zijn van de overtreders en de zondaars tezamen. En wie de Heere verlaten zullen vergaan. Dus we zien hier weer als het ware dat God zegt, ik ben er, ik ben er voor je, ik wil je zonde uitdelgen, maar je moet jezelf bekeren. En als je dat niet doet, dan zal je uiteindelijk verpletterd worden. Wie de Heere verlaten, zullen vergaan. En dat is een belangrijk principe voor ons ook vanavond. Dat we begrijpen dat God uiteindelijk nog niet veranderd is. En dat alle mensen de kans bezitten om het eeuwige leven te beërven. Maar als mensen dat niet gaan beërven, dan is dat niet omdat God niet genoeg heeft gedaan. Met andere woorden, God heeft er alles en alles en alles aan gedaan om de mens te redden. Maar wie er niet wil, daar kan God uiteindelijk niks voor doen. Want gij zult beschaamd worden over de terrebinte die gij hebt begeerd. En gij zult schaamrood worden over de tuinen die gij verkoren hebt. Want gij zult worden als een terebint waarvan het loof afvalt en als een tuin die geen water heeft. En de sterke zal tot afval van vlas worden en zijn werk tot een vonk. En zij zullen beide tezamen verbranden zonder dat er iemand blust. Een van de grootste problemen vandaag aan de dag is dat er zijn uiteindelijk nog wel veel mensen die Bijbelkennis hebben. Maar ik zou bijna zeggen, het is niet genoeg om Bijbelkennis te hebben. Bijbelkennis wordt pas werkelijk van waarde als je Godskennis hebt. En dat is natuurlijk vandaag de dag in onze wereld, is dat eigenlijk een beetje verdwenen. Er is best nog een hoop Bijbelkennis, maar er is niet altijd genoeg Godskennis. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk, dat we niet alleen maar Bijbelkennis hebben, dat is heel essentieel, dat is belangrijk. Want een van de dingen waarom het volk van God verloren ging, Hosea, zegt omdat ze geen kennis hadden. Dus kennis is essentieel. Maar alleen Bijbelkennis is niet voldoende. Wij moeten ook Godskennis hebben. En dat is een van die dingen dat als mensen dan soms zeggen, ja, maar die God van het Oude Testament die was zo wreed. Dan zou ik eigenlijk zeggen, nee, dan heb je het niet goed begrepen. Dan heb je het niet goed gezien. Dan heb je geen goede kennis van God. Want als je goede kennis van God bezit, dan doe je wat hij wil. En niet omdat je bang bent, maar omdat God zo goed is. Omdat God zo liefdevol is. Omdat God zo getrouw is. Omdat God iemand is die laat zien wat werkelijke liefde is. En dat is zo belangrijk voor ons om te begrijpen. Wat ik zelf ook altijd zeg is, kijk niet alleen naar die Bijbeltekst die je leest, maar kijk vooral naar de persoon die erachter zit. Wat vertelt het jou als je die Bijbel leest en je leest een stuk, wat vertelt dat jou over God? Dat is een hele belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen. Goed, als we dan gaan kijken naar hoofdstuk 2, daar zien we dan de eerste lichtflits. Als ik dat zo mag noemen. Nou, wat staat er dan geschreven? Daar staat het woord van Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. Dan zegt hij, het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de Gods Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem en hij zal richten tussen volk en volk. En recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. Nou, interessant wat hier als het ware gebeurt. Is dat in het eerste hoofdstuk, daar hebben we gezien wat de toen huidige positie was van het volk van Israël. En dat was niet zo best. Dat ziet er niet goed uit. Dat is een volk dat zegt, die wet willen we niet. We willen hem niet alleen, we verachten hem zelfs. We willen er niks mee te maken hebben. Nou, wat zien we hier? In hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 5, daar lezen wij hoe Jeruzalem uiteindelijk zou moeten functioneren, zou gaan functioneren. Dus we krijgen een beeld in hoofdstuk 1 van het niet-ideale Jeruzalem, naar hoofdstuk 2, waar we een beeld krijgen van het ideale Jeruzalem. Nou, dan staat er dit. Als we dat een klein beetje samenvatten, dan komt daar uit. Wanneer zou dit gaan gebeuren? In het laatste der dagen. Wat zou er gebeuren? Alle volkeren zouden daarheen stromen. Vele naties zouden optrekken en zeggen, komt, laat ons samen opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dus met andere woorden weer, het huidige Israël van toen, tegenover het Jeruzalem zoals God het uiteindelijk wilde hebben. En dat ging gebeuren. Dat ging komen. Nou, nogmaals, wanneer ging dat nou gebeuren? Dat ging gebeuren in het laatste der dagen. En wat zou er dan gebeuren? Dan zie je ineens dat er staat alle volken. Die zouden daar naartoe komen. Niet alleen maar het volk van Israël tussen die vier grenzen. Maar er staat alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken. En wat zeggen zij? Kom, laten we gaan naar die berg des Heren. En wat is nou de berg des Heren? De berg des Heren, dat is weer die berg Sion. En wat, waar werd die berg Sion door getypeerd? Door twee dingen. Door recht. En door gerechtigheid. Dat was de ware identiteit van de berg Sion, zoals God het altijd in zijn gedachten had. En die mensen, al die volkeren, al die naties, die zeggen dan niet van, we gaan dat verlaten en we versmaden dat. Die zeggen, nee, kom, laat ons daar naartoe gaan. Dat is onze vreugde. Dat is ons hartsverlangen. Om naar die stad te gaan. Om naar die berg te gaan. Opdat hij ons leren, aangaande zijn wegen en opdat we zijn paden zouden bewandelen. Het onideale, als dat een woord is dat een woord? En het ideale, hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Want dan komt de ware identiteit van Gods koninkrijk komt naar voren. Dat zijn mensen die zeggen, kom, laat ons daar naartoe gaan. Laat ons inzetten. Laat ons daar naartoe gaan wandelen. Want wat horen we daar? Daar horen we de wegen van God. Die we nog niet kennen. Daar gaan we leren aangaande zijn wegen. Want uit Sion, daar zal de wet van uitgaan. Dus als de wet van Sion uitgaat, dan moet je eerst naar Sion toe om uiteindelijk die wet in je handen te krijgen. En wat gaat er dan ook nog gebeuren? In vers 4, dan zullen zij een zwaarde tot ploegscharen omsmeden en een speren tot snoeimessen. Wauw. Dan worden die elementen, die zwaarden en die speren, die allemaal kapot maken. Dat worden ineens, doordat zij naar dat ware Zion komen, worden dat ploegscharen om mee te werken, om iets mee te gaan doen. En een speren tot snoeimessen, om te gaan snoeien, om vruchten te gaan brengen, zodat er nog meer vrucht komt. Johannes 15. Ik ben de wijnstok, mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. En wat gaat er dan gebeuren? God, Jezus zegt, het doel van jullie is dat er gesnoeid gaat worden. Dat je je hand aan de ploeg slaat, een andere plaats, en niet achterom kijkt. Niet achterom kijken. Ploegen, alsof je leven ervan afhangt. En laat God maar snoeien. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Dan ontstaat als het ware het Sion, het Jeruzalem, wat God altijd in gedachten had. Daar is recht en daar is gerechtigheid. En wat staat er dan? De oorlog, dat leren ze niet meer. Dat is weg, dat is verdwenen. Dat is achter hun. Daar hebben ze niks meer mee te maken. Zoals Matthäus 5 zegt, zalig zijn de vredestichters. Zoals Romeinen 12 dat leert. Voor zover het mogelijk is, leef in vrede met alle mensen, zover het van jou afhangt. Dat ware Zion, dat zou gaan komen. En dan staat er, huis van Jacob komt. Laten wij wandelen in het licht des Heren. Dus hier hadden we een gewillig volk tegenover een ongewillig volk. Nou, de vraag is natuurlijk even deze, wanneer ging dat nou gebeuren? Dat ging gebeuren in het laatst der dagen. In het laatst der dagen. En hoe identificeert de Bijbel het laatst der dagen? Nou, daar zullen we dan waarschijnlijk ook mee besluiten, want ik zie dan we bijna al rond 8 uur zijn. Laten we gaan naar hoofdstuk 2 van Joël. Joël is een andere profeet. Joël hoofdstuk 2, vers 28 tot en met 32. En goed, Joël is een andere profeet. Joël heeft maar 4 hoofdstukken. Jesaja heeft er 66. Jesaja heeft een heleboel meer te vertellen. Maar Joël die zegt in hoofdstuk 2 dit, vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezegden zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heere zal aanroepen. Dus een profeet die na Jesaja kwam, die zei deze woorden. Het zal gaan geschieden dat ik mijn geest ga uitstorten over alle vlees. En kijk even naar die woorden van vers 32, dat daar de connectie gelegd wordt tussen het uitstorten van de Heilige Geest en ook op de berg van Zion, dus daar komen we de berg van Zion weer tegen, en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Nou, houd die woorden vast en kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. En dan kijken we naar vers 14. Handelingen 2, vers 14. Nou, wat is er in Handelingen 2? In Handelingen 2, dan zijn we natuurlijk in tijd zijn we een heel stuk vooruit. De wegvoeringen die waren ongeveer tussen 5, 12 en 4, 87 zeg ik dat goed?
5, 86.
Oké. Dus we zitten nu ongeveer, als we die datum nemen, dan zitten we ongeveer 600 jaar als het ware voor Christus. Joël, die net daarna kwam, die heeft ook gesproken van de geest zal uitgestort worden. En hij maakt een connectie met Zion en met Jeruzalem. Nou, in Handelingen, wat hebben we daar gezien? Het hele verhaal van Jezus is uiteindelijk al gepasseerd. Jezus is opgenomen in de hemelen, zit aan de rechterzijde van God. En wat gebeurt er dan? Die discipelen, die zijn in Jeruzalem. Waarom? Dat moesten zij van Jezus doen. Jezus die sprak hun toe. En je leest dat in Lucas 24, dat hij zegt van, wacht hier in Jeruzalem, totdat jullie gegeven wordt de belofte van de Vader. Totdat jullie met kracht worden gevuld vanuit de Hoge. En dat zien we dan in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 zien we dat daar gebeuren. Die Heilige Geest die wordt uitgestort. En daar zie je al gelijk de connectie met Joël hoofdstuk 2. Die geest die werd als het ware uitgestort vanaf Handelingen 2 over alle vlees. Maar goed, wat zegt hij in vers 14? Op een gegeven moment wordt daar gesproken in tongen. In vers 8, vers 6 eigenlijk al, vers 8. En dan zeggen die mensen van, hoe is dat nou mogelijk? Dat deze mensen spreken in een taal die zij niet kennen, waar wij in geboren zijn. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat nou? Dat was een supernatuurlijk fenomeen. En wat gebeurt er dan? Er zijn er twee reacties. Een ene groep zegt van, wat is hier aan de hand? En de andere groep die zegt van, nou, ik denk dat ze een beetje te veel wijn op hebben. Ik denk dat ze een beetje te diep in het glaasje hebben gekeken. Dat zeggen ze. Maar goed, wat zegt Petrus dan? Maar Petrus stond met de elf op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Ga Joden en alle die te Jeruzalem, houd hem in de gaten, woonachtig zijt. Dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is de derde uren van de dag, maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, tot hier is uiteindelijk wel voldoende in de zin dat hier wordt de connectie gelegd tussen Jesaja 2, Joël hoofdstuk 2 en het feit dat er gesproken wordt over Jeruzalem, over de laatste dagen. Want daar zijn we begonnen van het tijdselement van de belofte die Jesaja doet in hoofdstuk 2. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt hij. Nou, Petrus die zegt hier dat op dat moment was het de laatste dagen. En er zijn een aantal andere referenties in het boek van, of in het Nieuwe Testament, die eigenlijk ook hetzelfde laten zien. Maar goed, we zitten ongeveer door onze tijd heen. Dus we zullen daar misschien de volgende keer even nog wat meer naar kijken. Want dat is toch een belangrijk element. Maar we zien hier dat Petrus bij inspiratie van de Heilige Geest zegt van, kijk, dit is nou hetgene wat door Joël werd gezegd. En dat wordt gekoppeld aan de laatste dagen. Dan nog één tekst die ik graag wil lezen. En die komt uit Hebreeën. En wel hoofdstuk 12. En dan gaan we even kijken wat Zion precies is. Goed, er staat in Hebreeën hoofdstuk 12. Ik val er even in vers 22. Hebreeën is een boek wat ons vertelt over christenen. Die eigenlijk misschien niet in dezelfde diepte, maar die een beetje een probleem hadden, zoals dat in Jesaja hoofdstuk 1 ook besproken wordt. Deze mensen hadden eigenlijk de wet van God een beetje losgelaten. Versmaad hadden ze hem waarschijnlijk niet. Veracht hadden ze hem ook niet. Maar ze hadden wel de wet een beetje losgelaten. En zij moesten eraan herinnerd worden waar zij uiteindelijk precies aangekomen waren. Ze moesten eraan herinnerd worden wat ze hadden in Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 22, gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Nou, we zijn daar eigenlijk vanavond een beetje begonnen om te spreken over, we hebben een Israël tussen vier grenzen. Maar het boek van Jesaja, dat gaat ons lichtflitsen geven van het Zion wat in de toekomst zou gaan komen. En wat is nou dat Zion? Hier lezen we dat Zion, dat is als het ware de universele gemeente van God. In het Oude Testament was er een Jeruzalem wat je met je ogen kon zien. Dus je ging naar Israël toe en je kon Jeruzalem aanschouwen. God heeft dat eigenlijk nog steeds. Alleen het is niet zozeer een fysieke stad nu, maar het is een stad waar nu tienduizendtallen van engelen zijn, waar een feestelijke en plechtige vergadering is van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God, de rechter over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben en tot Jezus. Met andere woorden, het Nieuwtestamentische gemeente, de Nieuwtestamentische gemeente, de universele gemeente, dat is Zion. En dat is hetgene waar Jesaja naartoe refereert. Het hemelse Jeruzalem, nogmaals waar die engelen zijn, en dan die plechtige vergadering van eerstgeborenen. Wat zijn nou die eerstgeborenen? Dat zijn de mensen die opnieuw zijn geboren in Jezus Christus. Dat zijn de eerstgeborenen van God. God had in het Oude Testamentische verbond ook eerstgeborenen. Elke eerstgeborene van elke familie met een aantal uitzonderingen. Sommige mensen zijn dat wel eens kwijtgeraakt en dan ging het over naar een ander. Maar over het algemeen waren het alle de eerstgeborenen die dat in principe altijd kregen. Dat waren, die moesten God representeren als het ware. Nog meer dan het volk zelf. Maar nu hebben we ook eerstgeborenen. Dus we hebben eigenlijk nog steeds een feest van eerstgeborenen in het Nieuwe Testament. In die zin, iedereen die wederom geboren wordt, die wordt nu de eerstgeborene die volgt in de voetstappen van Jezus Christus. De rechter over allen, nou dat hebben we eigenlijk net ook gelezen in Jesaja. Want wat stond er in Jesaja hoofdstuk 2? Om even daar ook de koppeling te leggen. Jesaja hoofdstuk 2. Daar werd niet alleen maar gesproken over dat Zion, over het Jeruzalem. Maar daar hebben we ook gelezen dat hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige naties, vers 4. En dat lezen we ook dan hier uiteindelijk weer in Hebreeën, waar gesproken wordt over de God die de rechter is over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat nieuwe Zion, daar zijn ook de mensen in die de volleinding bereikt hebben. Universele gemeente. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En hoe krachtig is dat bloed? Veel krachtiger dan het bloed van Abel. Met andere woorden, die profetie die we vinden in Jesaja hoofdstuk 2, dat is een profetie over de wet die uiteindelijk uitgegaan is in Jeruzalem op de Pinksterdag. Daar is het allemaal begonnen. Daar is die universele gemeente als het ware, heeft daar zijn grootheid gevonden. En dat zit dan ook weer gekoppeld aan de laatste dagen. Dat zit gekoppeld aan Zion, dat zit gekoppeld aan Jeruzalem. Al die dingen die zitten als het ware aan elkaar vast. Maar het grootste van alles is dat in het oude verbond werden mensen in dit verbond geboren. In het Nieuwtestamentische Jeruzalem, daar maken mensen zelf de keuze om naar Zion toe te gaan, om daar te leren, om daar zijn principes in ontvangst te nemen en om dan in liefde daarin te blijven wandelen. En dat is ook een verschil tussen het eerste en het tweede verbond. Want in het eerste verbond moest je geleerd worden, zoals Mozes zegt van, vertel je kinderen over dit en over dit en over dat, als ze uit huis gaan, als ze uit het huis binnenkomen. Want zij werden in dat verbond geboren, dus ze moesten alles meekrijgen. Waar in het Nieuwe Testament, daar wordt iemand getrokken door de liefde en de waarheid van God, die gaat naar Zion toe, die gaat naar Jeruzalem toe, en die krijgt dan als het ware overhandigd de wetten van God. Zoals wij die overgeleverd hebben gekregen in het Nieuwe Testament. Goed, laten we het daar maar ongeveer bij houden voor vanavond. Blijf het ook een beetje lezen voor jezelf, zou ik zeggen. Het lezen van het woord van God, en om dan degene te zien die daarachter zit, dat is iets wat je hart kan vullen met een vreugde en een blijdschap die niet te vatten is. Blijf het lezen, blijf het in je opnemen. Dat woord van God is heel erg belangrijk.